Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 116 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 116, vers 6, vers 7 en 8. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genaam vergelden, zal bij de kuil des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijd erkentenis aan. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in 's Heeren ogen dood. Psalm 116, vers 7 en 8.
Naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uit Gods woord zal ons gelezen worden wat u vindt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daar van het tweede hoofdstuk, vanaf het 13e vers tot het einde. Marcus 2 vanaf vers 13, maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij ging wederom uit naar de zee en de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, den zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in dat zelfshuis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren vele en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat hoorende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen, rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten, en ze kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang een tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en als dan zullen zij vast in diezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevolgd laken op een oud kleed, anders scheurt de saus nieuwe eigenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders doet de nieuwe wijn de lederen zakken besten. En de wijn wordt uitgestort en de lederen zakken verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen. En het geschiedde dat u op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen algaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de sabbat wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hen, heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde, en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjatar, den hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geloof deden dan de priester, en ook gegeven heeft degene die met hem waren. En hij zeide tot hem, de Sabbat is gemerkt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van de Sabbat.
Gemeente, verootmoedigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u mocht ons die gestalte verlenen die ons betaamt in de toenadering tot u. Wie en wat zijn wij als wij het onderwinden tot u te spreken en uw heilige naam op onze onreine lippen nemen, om in de weg van het gemeenschappelijk gebed uw heilig aangezicht te zoeken. Heer, u mocht die geest des gebeds ons verlenen, een open toegang tot uw troon in Christus uw Zoon, en ons om zijnent wil aanschouwen, en met ons niet naar onze zonde doen. Wie zou er voor u kunnen bestaan, zo gij in terecht zoudt treden, en gadeslaande onze ongerechtigheden. Maar nu is er bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ach, u mocht ons daarom vanavond aanschouwen, en dat uw eer zou klimmen uit het stof, wilt u dan zelf de eer van uw naam ons maar op het hart binden. Maar ook het heil der zielen vanavond mede aan onze zorgen toebetrouwd. En mag de liefde van Christus ons dringen. En mogen wij samen ervaren dat u de getrouwe bent. En dat u ondanks de bange en donkere tijden die wij samen beleven. U de onveranderlijke verbondsgod zijt. Die nog uw kerk wilt bewaren. Maar ook uw kerk wilt uitbreiden. Die nog zondaren wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar die ook een verslagen ziel niet vergeet. Zoudt u ons zo vanavond willen aanzien. Uit soeverein ontfermen. We zijn rondom uw woord bijeen. In een uren van nabetrachting. Waar vanmorgen de heilige tafel in het midden van de gemeente stond aangericht. En waar uw kinderen werden genodigd om de dood van Christus te verkondigen. U het heilig sacrament van morgen in het midden van de gemeente liet aanrichten. Ach Heere, u weet hoe ze vanmorgen aanzaten. Die aanzaten aan uw heilige tafel. Dan weet u volmaakt hoe ze dat deden. U weet ook wat er in het hart kan omgaan. U weet hoe het was. Heer, het kan zijn dat ze wonderlijk te moede waren. Dat er voor hen een plaatsje was. Dat ook zij zich mochten rekenen onder die tollenaren en die zondaren. Met wie Jezus wilde eten. En als gezien wordt op dat ontzettende onderscheid. Daar nu die zonen Gods eten wil en aanzitten wil. Met zo'n ellendige nietige zondaar. O, dan zakt en zingt zulke ziel toch in ootmoed weg. Dan mocht u vanavond maar een opmerkzaam hart willen geven. Dat u dat nog gaf. Opdat er met de weldaad in u de grote weldoener mag worden geëindigd. In deze uren van nabetrachting. Er waren er vanmorgen misschien aan waar het zo stil bleef. En die, ach, moesten klagen bij het gaan van de tafel, maar hem zagen ze niet. Heere, mag het dan vanavond eens anders zijn? Wil dan vanavond in het leven van zulke zielen overkomen? En wilt u dan vanavond betonen van hun omstandigheden af te weten? En dan weet u toch volmaakt waar het zulke zielen om te doen is. O, dan weet u toch. Dan is er wetenschap bij den Allerhoogst. En als het dan vanavond eens zo mag zijn, ik weet dat gij zoekt Jezus de Nazarener. O, dan mocht u hem willen bekendmaken. En dan mocht hij tot zulke zielen willen spreken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Misschien zat er vanmorgen aan, wij weten het niet, die van u geen recht had ontvangen. O, dat is mogelijk. Heere, als dat zo is, dan mocht u hen de ogen maar openen, opdat ze niet voor eeuwig zich bedriegen zullen. Er zijn er vanmorgen zoveel blijven zitten op hun plaats. Er waren er wellicht ook onder, die bestreden zijn geweest, die in de bank bleven zitten, en die met een heilige jaloersheid toch hebben gestaard op degene die mochten aangaan, maar het was voor uw volk. En daarbij durven zij zich niet rekenen. En toch kunnen ze met de wereld ook niet meer mee. Wilt u zulke van verre staande zielen vanavond eens naderbij brengen? En zoudt gij op uw tijd de Christus der schriften bekend willen maken, opdat ze door het geloof de toevlucht tot hem zouden mogen leren nemen, dan zult u ook op uw tijd de zulken ten des leiden, de dood des Heren in het midden van de gemeente te verkondigen. O, misschien zijn er achtergebleven die zeggen, het is niet voor mij, ik ben onbekeerd. En die zo gemakkelijk en zo gerust maar daarheen leven. Wilt u dan vanavond die valse rust eens wegnemen en een heilige onrust werken en de blinde ziels ogen openen en ze van dood levend maken, opdat ze, ziende hun gemis, bemerkend hun hemelhoge schuld, ziende hun zonde en ellendigheid, dat zij de diepte zouden gaan roepen, tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, en merk op mijn jammerklacht. Mag dat roepen uit de diepte nog eens geboren worden, in het midden van de gemeente, in het leven van diegenen die zo gerust daar hun weg gaan, nog levend voor eigen rekening, niet beseffend welke grote godsontmoeting ze tegemoet reizen, en dat de eeuwigheid ons wacht. Heere, gij mocht zich zo over de gemeente ontfermen in deze avond, en zelf maar uw woord toepassen in het hart van de hoorders, want dan weet u volmaakt wat een ieder nodig heeft. Zoudt u willen geven het bescheiden deel? U mocht denken, Heer, aan de gemeente zo ze kwam, maar ook allen die vanavond achterbleven, bij onze kinderen, of bij de zieken, of bij de ouden. U weet waar ze zijn, wanneer mee mag worden geluisterd. Wilt u dan vanavond betonen dat u niet aan deze plaats bent gebonden, maar de buit van het overwonnen land hen in de hand vallen, schoon ze niet mee uitgetogen zijn. En dan weet u, Heer, hoe het bij hen van binnen is, als zij niet konden opgaan. Ach, zou u dan vanavond toch het licht van uw vriendelijk aangezicht over hen willen lichten, wanneer ze uitzien naar een blijk van uw gunst, en wanneer ze snakken naar hemels onderwijs, wanneer ze vanmorgen misschien wel aan hebben gezeten aan uw heilige tafel. O God aller genade, wilt u dan betonen van hen af te weten? Zoudt u zo aan ons willen gedenken? U, wij bevelen u, Heer, vanavond al uw dienstknechten die uw woord bedienen. U weet wat ze daarin behoeven. Zo stijl en diep afhankelijk van de invloeden van uw eeuwige geest, onthoud hen daarom die niet. Help de broederstudenten, amersdragers en leesdienst, onze broeder in de gemeente die we achterlieten, sterkt u hem. Zegen het overjarig koor met de keur van uw zegeningen uit het heiligdom. Alle arbeiders in uw koninkrijk, wij bevelen ze vanavond u. Denk aan uw kerk in de verdrukking, in de vervolging, die omwille van de waarheid niet in het openbaar kunnen vergaderen. Wilt u getrouwheid geven, zoudt u bovenal ook daar vrucht willen geven op uw woord door het werk van uw geest, opdat de drukking van de melk boter mag voortbrengen van de neusbloed, en dat door dat alles heen uw eer zou klimmen uit het stof en uw kerk werd gebouwd. Wij bevelen u ons vaderland, Heere. Zoudt u desontfermens nog aan Nederlands volk gedachtig willen zijn, hoewel wij het zo verzondigd hebben en wij alle redenen geven dat u Nederland van voor uw aangezicht moet wegdoen, ja wegvagen als met de bezem des verderfs, dan hebt u tot op dit ogenblik nog gelaten. En dan mag schaamt onze aangezichten wel bedekken, hoe ver ook uw kerk van haar plaats is. Ach, geef die schuld toch te eigenen, waar gij toch zegt in uw woord, dat ze een lichtend licht behoort te zijn en een zoutend zout, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Heere, zoudt gij nog aan uw kerk willen gedenken, en ook aan Nederlands volk, mocht u een terugkeer schenken tot u de God van het voorgeslacht, en doen verstaan de grote wonderen die gij eertijds verricht, waar gij onder ons volk uw volk had, uw Israël. Ach Heere, zoudt u nog desontfermens gedachtig willen zijn aan het overblijfsel wat gevonden wordt. U mocht denken aan onze overheden, provinciaal in de gemeenteraden, maar ook landelijk. Bekwaamt u tot de taak van regeren. Geeft u wijsheid en doe maar terugkeren tot uw getuigenis. Doe verstaan wat u zegt en uw woord. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Die onze partij, die vanwege haar beginsel ons lief is, vertegenwoordigen in 's lands vergaderzalen. Geeft u hen getrouwheid, wijsheid, zegent u hun arbeid. Laat het nog nuttig zijn voor ons volk. Wij denken hier aan ons vorstenhuis, onze geëerbiedigde vorstin. Mocht u genade verlenen om te mogen buigen voor die vorst van het Heer des Hemels, dat ze hem zou mogen ontmoeten in haar leven. Wil denken aan onze kroonprins, met zijn vrouw en kinderen. Heer, zoudt u in dat gezin, dwars door alles heen, uw genade willen verheerlijken en een buigen willen geven voor u, de God van het voorgeslacht. U mocht denken, Heer, aan het huis van Oranje. Ach, er is een band gelegd door uzelf tussen Nederland en Oranje. Zouden wij verwaardigd mogen worden om ook ons Oranje huisje te bevelen. En dan is het voor u niet te wonderlijk om ook daar in de genade des ouden tijds bij vernieuwing te openbaren. Het is voor u niet te wonderlijk. Doe samen maar buigen voor u in stof. En breng ons weder tot die oude beproefde waarheid. Gedenk ons vanavond toch. En Heere, zoudt gij uw gunst willen betonen. Het midden van ons. Tot roem van uw genade. In de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen Psalm 138, de verzen 2 en 4. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, de verzen 2. En vier, ondertussen wordt uw gave gevraagd. De Heere zegene u en uw gave. Gemeente met Heere hulp willen wij vanavond uw aandacht bepalen bij hetgeen ons is gelezen uit het Marcus Evangelie. Het tweede hoofdstuk, de verse 18 tot en met 20. Marcus 2, de verse 18, 19 en 20. We lezen daar Gods woord en onze tekst. En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten. En zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën? En uw discipelen vasten niet. En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zo lange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. Tot zover. Deze tekst, hoorde gemeente, spreken ons van de blijdschap van de bruiloftskinderen. Wij willen letten op drie gedachten. Hoe ten eerste die blijdschap wordt verdacht. Hoe ten tweede die blijdschap wordt verklaard. En hoe ten derde die blijdschap wordt weggenomen. De blijdschap van de bruiloftskinderen. Ten eerste hoe die blijdschap wordt verdacht. Door de discipelen van Johannes de Doper. En van de Farizeeën. Als ze komen naar de Heer Jezus toe. Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën. En uw discipelen vasten niet. Dat begrijpen ze niet. Die blijdschap die wordt verdacht. Onze tweede gedachte, hoe die blijdschap wordt verklaard. Dan gaat Jezus dat verklaren. Hij zegt, kunnen ook de bruiloftskinderen wel vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. En ten derde, hoe die blijdschap wordt weggenomen. Vers 20. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. Gemeente, wij zien in het verband van onze tekst hoe de Heere Jezus Levi heeft geroepen uit het tolhuis. En dat Levi dan een maaltijd voor Jezus bereidt. En dat daar vele tollenaren en zondaren komen en met Jezus aanzitten. We zagen vanmorgen even kort dat toen de schriftgeleerden en de fariseeën tot de discipelen zijn gekomen en gesproken hebben over de omgang van hun meester met de tollenaren en de zondaren. Nadat dus Levi was geroepen en Jezus met Levi en vele tollenaren en de zondaren aanzat. Toen werd dat door Christus belegd. Christus nam het woord. Christus nam het eigenlijk op voor zijn discipelen. Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wat zien wij nu? Nu komen de discipelen van Johannes de Doper. En van de Farizeeën, dus die twee gemeenten, die het lijkt wel of ze samenspannen. Die komen naar de Heer Jezus toe. En die komen nu tot Jezus met de vraag, waarom de discipelen van hem, van Jezus, niet vasten? Terwijl zij het zo vaak doen. En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten, staat er. Wat waren dat, de discipelen van de Farizeeën? Heel eenvoudig, de volgelingen van de Farizeeën. Dus die behoren dus ook bij de Farizeeën. Die leefden net als de Farizeeën. Wie waren dat, de Farizeeën? Gemeente, ze leefden stipt naar de wetten van Mozes. Ze hadden er zelfs nog vele wetten bij gemaakt. Gebod op gebod, daar regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Naar de wet behoorden ze eigenlijk maar één dag per jaar te vasten op de grote verzondag. Maar wij weten het dat er fariseeën waren die zeiden, ik vast 2 maal per week. Zo tevreden over zichzelf, gemeente. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Vol eigen gerechtigheid waren die fariseeën. Oh, die fariseeën die waren zo hoogmoedig. Het waren zulke trotse mensen. Ze hadden zoveel goede werken. En ze wisten het zo goed hoe het was. En ze veroordeelden, oh, zo graag een ander. Ik hoop niet, gemeente, dat ons leven hierin getekend is. Vol eigen gerechtigheden. Zo tevreden met al onze godsdienstverplichtingen die wij trouw vervullen. Misschien wel trots. Iedere zondag ga ik 2 keer naar de kerk. Ik lees 3, 4, 5 keer uit de Bijbel op een dag. Ik ga 3 keer trouw op mijn knieën. Het zo goed weten. Bekering na kunnen vertellen. Anderen graag veroordelen. Die dit en die dat en de derde weer wat anders en de vierde laten wij daar maar over zwijgen. Is toch uw leven zo niet, gemeente? De discipelen van de fariseeën. Witgepleisterde graven. Van binnen grijpende wolven, zei Christus. En de discipelen van Johannes de Doper dan proberen te volgen. De discipelen van de fariseeën. En die doen we even samen met de discipelen van Johannes de Doper. Wie was Johannes de Doper? Johannes de Doper was die boeteprediker. Johannes de Doper was de wegbereider van Christus. Johannes de Doper had daar gepredikt aan de Jordaan. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. En meet niet bij uzelf te zeggen, wij hebben toch Abraham tot een vader. Want dan kan God zelfs uit die stenen Abraham wel kinderen verwekken. De bijl die ligt al reden aan de wortel der bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in vuur geworpen. Scherpe prediking. Johannes de Doper, hij leefde uiterst sober. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Als de Heer Jezus wat van hem zegt, dan zegt hij, Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. Hij at en dronk natuurlijk wel, maar dat betekent dat Johannes de Doper alle genoegens zich ontzegde. We zouden het anders kunnen zeggen, het leven van Johannes de Doper was één doorlopend vasten. Hij waarschuwde voor overdaad en weelde. Hij riep op tot boete en berouw. En gemeente, nu had Johannes de Doper discipelen. Hij had volgelingen. Dat waren mensen waar de prediking van Johannes de Doper hun harten had geraakt. En hun ogen die waren geopend geworden. En zonde was zonde geworden. En ze hadden hun zonde leren bewenen. En de eis van de wet die was hen voor ogen gesteld. In en door die scherpe prediking van Johannes de Doper. En ze gingen de zonde haten en vlieden. En ze probeerden heilig voor God te leven. Maar hoewel Johannes de Doper wel heen wees, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, leven ze bij Johannes de Doper. Ze voelden zich thuis bij Johannes de Doper. Een streng, wettig, wettisch leven. Wel wedergeboren zielen. Maar ach, gemeente, ze bleven zo hangen bij Johannes de Doper. Niet op neerzien. Nee, gemeente. Voorzichtig, we komen er straks wel op terug. En nu kunnen die discipelen van Johannes de Doper en de volgelingen van de fariseeën, die kunnen eigenlijk samen nu maar niet begrijpen dat de discipelen van Christus niet meer vasten. De fariseeën en wellicht ook de discipelen van Johannes de Doper vasten op vaste dagen in de week. Ik vast 2 maal per week, daar hadden ze hun vaste dagen voor. En blijkbaar, gemeente, is het hier nu zo'n vastendag. Matthäus schrijft Toen kwamen de discipelen van Johannes, de doper, tot Christus zeggende, waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet? Vasten Jezus en zijn discipelen nooit? Ze vasten wel, gemeente. Wij weten dat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn is geweest om verzocht te worden van de duivel. Door de geest werd hij in de woestijn geleid. En wij weten dat hij daar 40 dagen vastte, zodat hem ten laatste hongerde. En gemeente, uit het onderwijs wat de Heer Jezus aan zijn jongeren gaf, weten wij dat ook zijn discipelen wel hebben gevast. Maar niet die strenge vroomheid en dat onthouden van alles, zoals de fariseeën dat deden en de discipelen van Johannes de Doper dat nog steeds vasthielden. En wel veel meer dan in de wetten gezet was. Welk onderwijs gaf dan Jezus zijn discipelen? Wel, gemeente, dat vinden wij in Matthäus, het 6e hoofdstuk. Daar lezen wij in het 16e vers. En wanneer gij vast, zo zegt Jezus tot zijn discipelen, toon dan geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden. Want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt, als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Kijk, dat vaste gemeente, dat veroordeelt Christus niet. Wat was dat voor een vaste? O, dat was een oprecht treuren. Dat was een oprecht treuren vanwege hun zonde. Dat was een oprecht treuren vanwege hun bestaan. Dat was een oprecht treuren vanwege hun verafleven. Dat was een oprecht treuren wanneer God zijn aangezicht verborg. Ja, gemeente, dat vaste, dat veroordeelt Christus niet. Wij lezen in Prediker 7, het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten is in het huis der vreugde. Waar ligt uw hart? Maar gemeente, dat vaste wat Christus goedkeurt, dat bedoelden nu de discipelen van de fariseeën en van Johannes de Doper niet. Nee, de discipelen van de fariseeën, die deden het om een eigen gerechtigheid op te bouwen. Zij meenden zo voor God te kunnen bestaan. En gemeente, de discipelen van Johannes de Doper, ach. Gemeente, zij zochten nog in het vasten de wet te vervullen en hun zaligheid nog te kunnen verdienen. En kijk, nu waren de discipelen van de Heere Jezus daarmee aan een eind gekomen. En die hadden geleerd hun zaligheid en hun reinigmaking en het leven buiten zichzelf te zoeken bij Christus, en ze hadden het bij hem mogen vinden. Dat is het onderscheid tussen de discipelen van Johannes de Doper en de discipelen van Christus. Gemeente, zijn wij een fariseer, dan opene God onze ogen. Zijn we nog een discipel van Johannes de Doper, dat zou ook kunnen. Ach, zonde geworden in uw leven. En schuld en nood. U bent de zonde zo gaan haten en vlieden. U hebt de zonde leren bewenen. Maar ach, u leeft nog steeds in die gestalte. Heere, wees langmoedig over mij, ik zal u alles wel betalen. Wat bent u aan het tobben om het in het reine bij God te brengen? Meent u nog steeds dat het u wel lukken zal? Meent u dat u het zelf kunt? Dan opene God uw ogen ook maar. Waarvoor? Voor uw totale onmacht ten goede. Voor uw verdorvenheid, voor uw machteloosheid, voor uw verlorenheid, voor uw doenwaardigheid. Ach, want de discipelen van Johannes de Doper en van de Fariseeën verdenken de discipelen van Jezus in hun blijdschap. Onze tweede gedachte willen wij daar wat van zien, gemeente. Want dan gaat de Heer Jezus het voor zijn discipelen opnemen. Hoe die blijdschap wordt verklaard. En Jezus zeide tot hen, knoop de bruiloftskinderen vast, terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang het tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij immers niet vasten. De Heer Jezus gebruikt het beeld van een huwelijk. Bruiloftskinderen. We kunnen ook lezen, kinderen van de bruidskamer. Of zonen van het bruidsvertrek. Niet alle gasten, even opletten. Maar het zijn zonen, kinderen die ergens toebehoren. Die betekenis zit erin. Het zijn kinderen die afhankelijk zijn van. Het zijn zonen die een nauwe betrekking hebben op. Die betekenis zit erin. Het worden ook wel vrienden van de bruidegom genoemd. Samson kinderen, even wat voor jullie. Samson is getrouwd. Wat was Samson ook alweer? Een Nazireër Gods. Afgezonderd van zijn moeders lichaam. Om in de dienst des Heren werkzaam te zijn. Met wie is Samson getrouwd? Met een lieve Israëlitische vrouw die de Heren vreesde. Was maar waar. Met de Filistijns. Ach, in Gods voorzienigheid, ja. Samson die drijft wel zijn zin door. Zijn vader en zijn moeder gaan tenslotte mee en dan wordt Samson een bruiloft bereid. En dan krijgt Samson, zo lezen wij, 30 metgezellen. De Filistijnen hadden wel door, we moeten voorzichtig met die Samson handelen. Laten wij hem maar veel bruidsjonkers geven. Dat beeld, gemeente metgezellen, bruidsjonkers, vrienden van de bruidegom. En nu kunnen die vrienden van de bruidegom toch niet gaan vasten, terwijl het bruiloft is. Zolang nu de bruidegom bij hen is, zegt Christus, kunnen de bruiloftskinderen toch niet vasten. De betekenis van Jezus' woorden, gemeente, was voor een Joodse luisteraar wel duidelijk. Wat lag daar nu in verklaard? Wel, gemeente, in het Oude Testament werd de heilstijd voorgesteld als een bruiloft. En dat de verhouding tussen Christus en zijn bruidskerk zou zijn als de verhouding tussen een bruidegom en zijn bruid. Wij kennen de tekstwoorden wel, Jesaja 54. Uw maker is uw man, Heere der Scharen is uw naam. En gij zij de huisvrouw der jeugd. En denk aan Ezechiël 16. Als ik bij u voorbij ging, zag ik u. En ziet u, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Een huwelijksverbond. Christus met zijn gemeente. En wat zegt de profeet Hosea? U kent die woorden ook wel. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goedertierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult een Heere kennen. Ziet u, gemeente? De heilstijd door de profeten geprofeteerd. Jesaja, Ezechiël, Hosea. Dat de tijd van Christus komst op aarde, gemeente, voor zijn kinderen als een bruiloftstijd zou zijn. En met de bruidegom, u begrijpt het ondertussen wel, bedoelt Christus zichzelf. Ja, Johannes 3, daar vinden wij dat zo schoon in teruggemeend. Daar lezen wij het in Johannes 3, waar Johannes de Doper het zegt. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Ziet u, gemeent, de bruidegom is Christus. Wat is nu de bedoeling van de Heer Jezus? Deze. Jezus is de bruidegom van de heilstijd. Hij is gekomen. En gemeente, het voorbereidende vaste is nu niet meer nodig. De vervulling is aangebroken. En op de vraag van Jezus, gemeente, past maar één antwoord. Want het is een zogenaamde retorische vraag. Waar eigenlijk geen antwoord op behoeft te volgen. Het antwoord kan alleen maar zijn, nee. De bruiloftskinderen kunnen niet treuren terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang hij bij hen is, kunnen zij niet vasten. Dat kan niet, wil Christus zeggen. Zolang hij in het midden van hen is. Hoe kunnen zijn discipelen dan toch treuren? Hoe kunnen zij dan wenen? Hoe kunnen zij dan vasten? Zolang hun bruidegom bij hen op deze aarde is, moeten zij die tijd vieren als een bruiloftsfeest. Want de bruidegom zelf is in hun midden. En zij zijn de bruiloftskinderen. Zij zijn de vrienden van de bruidegom. En gemeente, hoe was dat nu gegaan? Bij de discipelen van de Heer Jezus. Hoe zijn ze nu bruiloftskinderen geworden? Ze hadden overgekeerd onder de prediking van Johannes de Doper. Althans, van verschillende weten wij dat, laten wij dat maar even vasthouden. En de klaagliederen van Johannes de Doper had hen doen wenen. Had hen doen klagen. Had hen op de borst doen slaan. De Heere had ook de prediking van Johannes de Doper voor hen willen gebruiken. Ze waren overtuigd geworden van zonde en van schuld, van gerechtigheid en van oordeel. Ze hadden ook de zonde leren bewenen. Ze hadden ook de zonde zo leren haten en vlieden. Ze waren ook naar God bedroefd geworden. Ze hadden ook gevraagd, wat moeten wij doen? Maar gemeente, er is meer gekomen. Gods geest werkte door in hun leven. Hoe dan? Wel ontdekkend. Ze zijn bekendgemaakt geworden met hun bestaan. Door het ontdekkend werk van God, de Heilige Geest. De Geest die werkte ontgrondend. Gemeente, die discipelen van de Heer Jezus hadden leren verstaan wie zij nu waren in hun doodstaat. Die hadden nu geleerd dat uit de werken der wet voor God geen vlees gerechtvaardigd werd. Die hadden nu geleerd dat hun gerechtigheid overvloediger moest zijn dan van de fariseeën en de schriftgeleerden, wilden zij in het koninkrijk der hemelen kunnen ingaan. Die discipelen zijn zo aan hun verlorenheid ontdekt geworden. En Gods gerechtigheid en heiligheid is haar meer en meer voor ogen gesteld geworden, zodat ze geen bestaan overhielden, zodat ze alles verliezen. Ja, gemeente, en de Heere zou geen onrecht doen wanneer hij ze van voor zijn aangezicht wegdeed als met een mannelijke wegwerping. Dat waren die mensen die vonden benauwdheid en droefenis. Dat waren die mensen die wisten het niet meer. O, zo gans hulpeloos en reddeloos, zo geheel ellendig en hulpeloos, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Die verstonden er nu iets van, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. En uw oordeel rust op de allerbeste wet. O, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En ze leden het meer en meer verstaan dat God wilde dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden zou. Ach gemeente, dan houden ze niks meer over. Maar toen gebruikte de Heer op zijn tijd die prediking van Johannes de Doper, die nadere prediking, die andere prediking, dat tweeledige in de prediking van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, gemeente, toen werden hun ogen geopend. Toen behaagde het de Heer hun ogen te openen en mochten ze door het geloof de toevlucht gaan nemen tot het Lam Gods. Wat werd hij hen toen dierbaar. Wie? Wel deze die gekomen was om te zoeken en zalig te maken die verloren was. Die gekomen was niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Deze die gekomen was, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij werd hen dierbaar gemeend. Hij werd hen beminnelijk. Hij werd hen zo gepast, zodat ze tot hem leren vluchten. En dat wonder dat hij zich tot hen keerde. En dat hij ze wilde aanspreken. En dat hij ze wilde aannemen. En dat hij gezegd heeft, kom maar en zie waar ik woon. En dat zij die dag bij hem mochten blijven. Kijk gemeente, toen werden het bruiloftskinderen. Toen werden het vrienden van de bruidegom. Die hemelse bruidegom die in de volheid destijds was gekomen, was aan hen geopenbaard geworden. En ze hadden hem leren kennen. Hij was hen dierbaar. O, zo beminnelijk. O, zo gepast. Hem hadden ze nodig gekregen. Zalig worden was van hun kant zo totaal onmogelijk. Maar nu hadden ze hem gevonden. Ze hadden de Messias gevonden. Ze hadden hem gevonden van welke Mozes gesproken had en de profeten. Van wie in de psalmen was geschreven. Hem hadden ze gevonden. Dat is de bruiloftstijd gemeend. Toen waren het bruiloftskinderen. Ja, zonder hem konden zij niet meer leven. Buiten hem was alles te dood. En nu vonden ze in hem het leven. Die vonden ze bij hem de zaligheid. Die vonden ze bij hem wat ze misten en wat zij niet meer missen konden. Het leven. Nu was hij hun zaligmaker. Zo mochten ze hem leren kennen. Ach, ze mochten hem volgen. Ze mochten hem steeds nader leren kennen. Ja. Toen nog die discipelen van Johannes de Doper. En nu moeten wij daar niet op neerzien. Want later zegt de Heer Jezus tot Petrus. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En daarom zalig zijt gij Simon Barjona. Dat is een nadere weldaad in het leven der genade. Wanneer de Heer zijn kinderen gaat doen afzien van al het hunne. En doet, heilzaam doet wanhopen aan al het hunne. En wanneer het de Heer behaagt. In het leven van zo'n buigende zondaar. Die dan met de koorden der veroordeling om de hals. De straffen zijner ongerechtigheden mag leren aanvaarden. Die schoonste van alle mensen kinderen gaat openbaren. In wiens lippen genade is uitgestort. Dan ontbreekt er een zalige bruiloftstijd aan. Want dan mogen ze hem leren kennen. Die zich bekend gaat maken. Ik ben het brood des levens. Dat uit de hemel is nedergedaald. Die van dit brood eet. Zal in der eeuwigheid leven. Dan gaat hij zich openbaren. Als hij zegt ik ben de deur. Die door mij ingaat. Die zal behouden worden. En die zal uitgaan. En die zal ingaan. En die zal wij. En die zal wij de vinden. Maar die van elders inklimt. Die is een dief en moordenaar. O, ze mogen hem gaan leren kennen, gemeente, waar hij zich gaat openbaren als de goede herder. Ik ken de mijne en worden van de mijne gekend. En mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Ik ben de goede herder
En de goede herder stelt zijn leven voor de schaap. O, ze mochten hem leren kennen, gemeent. Die zich ging bekendmaken in hun leven. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. O, gemeente, toen mochten ze gaan verstaan. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Ze mochten hem leren kennen die gezegd had, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Ze mochten hem leren kennen die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Dat is een zalige tijd in het leven van de kerk. Als de bruidegom, die hemelse bruidegom, die middelaar Gods en der mensen, zich gaat verklaren. En gemeente, dat is een doorgaande weg. Dat is een zalige tijd als ze hem ontmoeten mogen. En als hij zich steeds trapsgewijze, zo geleidelijk gaat openbaren in al zijn middelaars graveerselen. Wat wordt hun ziel gebonden aan die Christus? Wat gaat hun ziel dan uit vanwege zijn spreken? Wat wordt hij dierbaar steeds meer? O, zo beminnelijk, o, zo gepast, hoe meer hij zich gaat verklaren. Want zelf leren ze zich steeds schuldiger kennen, steeds ellendiger kennen, steeds vloekwaardiger kennen. En daardoor in die weg wordt nu de Christus steeds meer gepaster en noodzakelijker. Een zalige tijd. Wat was dat zalig voor Jacob daar te Bethel. In de nacht van zijn leven. De nacht van zijn verlorenheid. Toen die ladder daar gesteld werd op de aarde. Welke opperste in de hemel raakte. En waarbij de engelen Gods opklommen en weer neerdaalden. En waar de Heer op de ladder stond. En tot Jacob sprak. Ik ben de God van uw vader Abraham en Isaac. God sprak van vrede tot die schuldige Jacob, die de hel zich had waardig gemaakt. Mocht hij het getuigen, dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Zalige tijd voor Jacob, zo hij van Bethel is weggegaan. Wat brak er voor Levi, gemeent, een zalige tijd aan. Toen hij daar getrokken is uit dat tolhuis. En hij opstaande alles verliet. En hij Jezus mocht volgen. Niet wetende dat het zou uitlopen op Golgotha. En in Gethsemane komen wij straks er wel op, gemeend. Maar eerst die zalige tijd. Die bruiloftstijd. De bruidegom die was immers bij hen. Levi kon niet vasten. Levi mocht met hem aanzitten aan de dis. Levi mocht met hem aanzitten, met hem spreken, delen in zijn nabijheid, delen in zijn gemeenschap. Gemeente, nog één voorbeeld. Wat was dat een zalige tijd voor die kameling, die machtig heer van Candace, die in Jeruzalem niets anders dan fariseeën en schriftgeleerden had aangetroffen. Niet anders dan de dood in de pot en alleen maar vormendienst. En daar ellendig zijn weg weer maar terug aanvaart. Zittend op zijn wagen en lezend daar in de rol van Jesaja. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Van wie zegt de profeet dat toch? De geest zegt tot Filippus, ga toe man en voeg u bij deze wagen. En Filippus verkondigde hem Jezus. En de kameling is een en al oor. En hij drinkt de woorden van Filippus in als water. En de zaligmaker wordt hem verkondigd. En zijn ogen beginnen te glinsteren. En vullen zich met tranen. En zijn liefde gaat uit. Of zijn hart gaat uit, gemeend. vanwege het spreken van Filippus over hem die veel schoner is dan de mensenkinderen en die vrijwillig naar deze aarde is willen komen om niet alleen voor het huis Israël zaligmaker te zijn, maar ook voor de heidenen. En dan reist hij zijn weg met blijdschap nadat hij is gedoopt geworden. U kent de geschiedenis wel, zalige bruiloftstijd, wanneer zo de schoonste van alle mensenkinderen, de gezegende Christus, geopenbaard wordt en zij hem mogen volgen en nader mogen leren kennen. Ja, daar moet het heen. Dat is de zaligheid. Wat is de zaligheid? Jezus in het oog te hebben. Jezus in het hart te hebben. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar daar waar men Jezus ziet. Dat is de zaligheid, ja. Gemeente, dan gaat de dichter zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl dan de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort en die hij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Dat is de hemel in het hart te hebben, gemeente, ja. Daarvan gaan we ook zingen. Psalm 145, het derde vers. Uit de volheid van het gemoed, gedachten gaan de milde overvloed. Zingen ze en roemen ze bij elk een. Psalm 145, vers 3. Blijdschap van de bruiloftskinderen die werd verdacht, door Jezus verklaard. Ten derde hoe die blijdschap wordt weggenomen. Ze kunnen zingen uit de volheid van het gemoed. Gedachten aan de milde overvloed. Hoe was het vanmorgen? Is het een ogenblikje zo geweest? Was het goed aan de tafel? Of is het stil gebleven? Mocht u door de tekenen heen blikken of zag u alleen de tekenen? Is dat een voorrecht als Gods kind eens mag zingen uit de volheid van het gemoed? En iets van die blijdschap van de bruiloftskinderen mag worden ervaren. Blijft dat dan? Blijft die blijdschap altijd? Dat dachten de discipelen van de Heer Jezus. Dat dachten ze. Oh, ze hadden de bruidegom leren kennen. En ze dachten dat hij een aards koninkrijk zou oprichten. Ze waren van mening dat hij een aards paleis zou betreden. En dat hij een vrederijk zou stichten, net als onder de tijd van Salomo. En dat ze aan zijn linker en rechterhand zouden staan in zijn koninkrijk. Dat dachten ze, maar wat zegt Christus hier? De dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. Dat is wat? Weggenomen. Je zou het ook zo kunnen lezen. Hij wordt de bruiloftskinderen ontnomen. Hij wordt uit hun midden weggerukt. Hoe lang duurde soms een bruiloft wel in het oosten, kinderen? Weet je dat? 7 dagen wel? Stel je een bruiloft voor. 7 dagen is er blijdschap. En op de 7e dag wordt de bruiloft overvallen. En de bruidegom die wordt weggenomen. En ze kunnen hem nergens meer vinden, ontvoerd. Zou er geen wenen zijn op de bruiloft? De bruidegom weggenomen. Waar doelt Christus op? Dat hij overgeleverd zal worden tot de dood. Dat hij zal worden weggerukt uit het midden van zijn discipelen. Om te lijden en om te sterven. Ach gemeente, eerst gaf Christus dat onderwijs zijn discipelen zo bedekt. Hier zegt hij het, ze hebben het wellicht niet begrepen. Nee, zo bedekt. Hij sprak over Jona, die 3 dagen en 3 nachten was. In de buik van de walvis, alzo moet de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de schoot der aarde. Ze begrepen het niet, gemeente. Nee, zo is het ook hier. Later lezen wij van toen aan, begon Jezus zijn discipelen te vertonen, te bewijzen uit de schrift, dat hij veel lijden moest en sterven en ten derde dagen weer zou opstaan. Maar eerst zo bedekt. De bruidegom die zal van bij hen worden weggenomen. Wat zou dan in vervulling gaan, gemeente? Dit zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Zegt de Heer der Heerscharen, sla die herder en de schapen die zullen verstrooid worden. Die profetie die moet vervuld worden. Christus doelt hier op de nacht van zijn lijden, dat hij ter dood veroordeeld zal worden. Toen werd hij uit het midden van zijn discipelen weggenomen. En gemeente, toen begonnen zijn discipelen te vasten. Toen begonnen ze te treuren. En toen begonnen ze te wenen. Want hij werd gegrepen. En hij liet zich vrijwillig binden wat ze niet konden begrijpen. En tenslotte werd hij ter dood veroordeeld. En toen werd hun bruidegom aan het vloekhout der schande gehangen. En toen blies hij de laatste adem uit. En toen werd hij in het graf gelegd. Toen waren ze hun zaligmaker kwijt. Toen waren ze hun zaligheid kwijt. Ze hadden alles aan het hout zien hangen. O, toen misten ze zijn zoete nabijheid. Toen misten ze zijn lieflijk onderwijs. Toen moesten ze alles missen. En met hem verging hun hoop. O Israëls God, zijn zaligende bediening. Alles waren ze kwijt. En hoor, Maria Magdalena daar klagen aan het graf. Zij hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dan de hovenier ziet, wat zegt ze dan? Zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. O, de liefde van haar hart. Toen zaten de discipelen achter gesloten deuren. Ja. O, toen was het bij de vrouwen en bij de discipelen. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Tot mijn spijzen dag en nacht. Nou, mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Het was weg. Treuren en wenen. Als dan zullen zij vasten in diezelfde dagen. Daar gaat Thomas door rouw bezweek. Hij vast. Hij treurt. Hij weent. Je gelooft toch niet dat hij veel gegeten heeft in die 10 dagen, gemeente. Thomas kon nooit meer. Het was kwijt. Het was verloren. Thomas, hij vast. En de Emmausgangers dan. Wij hoopten, het was verleden tijd, hoort u. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat al deze dingen geschied zijn. En er zijn sommige vrouwen onder ons naar het graf geweest en ze hebben ons ontsteld. Want ze vonden zijn lichaam niet en ze zeggen dat ze gezicht van engelen gezien hebben die zeggen dat hij leeft. En sommige onder ons gingen heen naar het graf om het te bezien. En zie, het graf was leeg, maar hem zagen ze niet. Wij hoopten. Ach, gemeente, die Emmausgangers, ze treuren. En ze wenen. En ze vasten. Gemeente, zo kan hij bevindelijk worden weggenomen. Als hij hun eerst hun harten zo heeft vervuld. Ja, wat een les voor Gods volk. Waar ze hem zo door het geloof hebben mogen aanschouwen. En zo hartelijk verblijd zijn geweest. En gemeente, als hij dan in de beleving wordt weggenomen, dan kan hij in de beleving zo ontzettend ver weg zijn. Dan lijkt het dat hij zich voorgoed heeft onttrokken. En wat gevoelen ze zich dan eenzaam en ellendig. Ach, gemeente, dan is alles weer kwijt. Dan kunnen ze voor God niet bestaan. Hoe ruim het is geweest en hoe zalig het is geweest en hoe vol het is geweest. Ze vonden alles in hem. Hij wordt weggenomen. En hoe meer zaligheid ze in hem hebben mogen zien, proeven en smaken, hoe groter de smart daarna. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer al om. Want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goedertierenheid. Ach, wierd ik derwaarts weer geleid. Dan vasten ze vanwege het gemis. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts? Zo bemerk ik hem niet. Ach, gemeente, wat gaat God doen? Als de Heere zo gaat doortrekken, net als in het leven van deze vrouwen en de discipelen, oh, dan houden ze niets meer over Wat een les om het te gaan leren, welke les. Dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kan betaald worden dan door de dood van de Zoon Gods. Die discipelen hadden nog zo weinig licht gemeend. De deugd van Gods recht en zo weinig kennis. Dat nu de middelaar de dood in moest. Hun bruidegom moest de dood in. Om hen, om zijn bruidsgemeente. Met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed te gaan verwerven. Om ze de eeuwige zaligheid te gaan verdienen. Ach, gemeente, daarvoor moesten ze onderwezen worden. De dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Als dan zullen zij vasten in dezelfde dag. Begrijpt u nu wat Christus bedoelt? We laten dit beeld even los, gemeente. Even nog een ander beeld wat Christus heeft gezegd tegen zijn jongeren in Johannes 16 vers 20. Daar zegt hij: voorwaar zeg ik u dat gij zult schreien en klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw wanneer ze baart heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen. Gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Ach, wanneer is dat vervuld, gemeente? Dat ontbreekt even in dit beeld. Wanneer is dat vervuld? Op de morgen der opstanding, ja. Dan ontmoeten wij de vervulling van deze beeldspraak. Daar gaat de opgestane Christus. Aan wie openbaart hij zich het eerst? Aan die vastende, wenende, treurende Maria. Zie je ze gaan door rouw bezweken. Zeg me waar ge hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Maria. Rabboni. Meester. O gemeente, toen is de droefheid van Maria veranderd in een blijderij. Haar zak ontbonden en is ze weer met vreugde omgord geworden. Deze Maria, ja. En, o, als dan 's avonds de discipelen zitten te vasten en te treuren en te wenen achter gesloten deuren, staat Jezus in het midden. Vrede, zei u lieden. Zij dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Kunt u het vatten? Wat hadden ze gevast en getreurd en geweend. Maar o, die getrouwe bloedbruidegom, die zijn dierbaar hartbloed voor hen heeft gestort, gaat ze nu onderwijzen. Dat deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en heb ik mijn bloed voor u willen vergieten. Ik ben overgeleverd om uw zonde en ik ben opgewekt om uw rechtvaardigmaking. Wat een blijdschap voor die discipelen, gemeente. En Thomas, ach, hij is nog aan vasten. Zullen we niet op hem neerzien? Thomas, zullen we niet op hem neerkijken? Ik wou dat ik nog veel Thomassen had, gemeente. In mijn gemeente natuurlijk dat er nog veel Thomassen mochten zijn. Ja, dat zou een gezegende tijd zijn, gemeente. We moeten maar niet op Thomas neerzien. Want Christus zoekt hem op, hoor, heb maar geen nood. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer bijeen en Thomas was in hun midden. En daar komt Christus, de opgestane levensvorst, de Kyrios. Thomas, kom eens. Kijk dan eens in mijn handen. En leg dan je hand eens in mijn zij. En zei dan: niet ongelovig, Thomas, maar gelovig. Mijn Heere en mijn God. Ach, gemeente, toen kregen ze een veel rijkere Jezus terug. Toen kregen ze hun zaligmaker terug als hun borg, als hun goel, als hun middelaar. Die was opgewekt om hun rechtvaardigmaking. Hij had die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in de tijd voldaan. Een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Het leven verworven. De zonde teniet gedaan. De wereld overwonnen. De Satan de kop vermorzeld. Het graf geheiligd en overwonnen. En het eeuwige leven voor zijn bruidsgemeente verworven. Opdat zij het eeuwige leven straks zouden mogen ingaan. En dat om de arbeid van die hemelse bruidegom, die zich zo diep heeft willen vernederen en die de dood is willen ingaan, ze ontvingen hem terug als hun goel. Ach, wat is nu nodig, geliefde avondmaalganger? Was dan op in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zoek dan uw roeping en verkiezing vast te maken, opdat gij dat doende nimmer meer struikelen zoudt. Ach, dat is nodig. De opwas in de kennis van die dierbare middelaar, om hem in zijn middelaarsgraveerselen te leren kennen, opdat hij die dierbare bloedbruidegom mag zijn en hij zo mag worden gekend. Want als daar iets van mag worden gezien, wat hij nu heeft willen doen voor zijn zwarte bruidgemeente, dan wordt het wonder alleen maar groter. Ja, of moet u hem missen? Twee dingen, dat kan de wijsheid Gods zijn. Als de bruidegom wordt weggenomen, om u te oefenen en te gaan leren, dat hij nu de dood in moet. En dat u zijn voetstappen moet leren drukken. Ach, het kan ook zijn om eigen schuld. Slordig leven, veraf leven, wereldgelijkvormig leven, dan verbergt hij zijn aangezicht. Zie dan toe hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, opdat u beantwoorden moogt aan uw roeping. Zijt heilig, want ik ben heilig. En de Christus door u mag worden benodigd. En de toevlucht door het geloof tot hem mag worden genomen van verre staande zielen. Dominee, zulke grote zaken vanochtend en vanavond, ik kan er niet bij. Ach, was er dan helemaal niks bij? Kunt u het niet bezien? Tobbende, zoekende ziel. Ach, smeek dan maar om onderwijs. Die discipelen van Johannes de Doper, ze werden tot Christus gestuurd met de vraag, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En toen kregen ze onderwijs van Christus. Gaat heen en zegt Johannes de dingen die gij hoort en ziet. De armen wordt het evangelie verkondigd. De blinden die worden ziende. De doden die worden opgewekt. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nee, afzien van al het uwe, om nu door het geloof, hoe kom ik daar aan? Ach, smeek maar of God u oefent, opdat ge door de oefeningen des geloofs verstaan moogt wie ge bent en wat ge uzelf hebt waardig gemaakt, opdat ge behoeft behoefte moogt gaan krijgen aan een middelaar Gods en der mensen. En die hemelse bruidegom gestalte mag gaan verkrijgen in uw leven. Te werk uw handen zult gij volvoeren vrij. O Heere, genadig, smeek het dan maar. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wel bijstand zenden. Amen. Heere, u mocht de naprediker willen zijn van uw woord. Als er onderwijs in mocht liggen was van u, dan mocht u het maar dienstbaar stellen. En wil onze dwaasheid verzoenen, tekort aan het zondige eruit wegnemen. Heere, mag uw woord worden meegenomen naar onze woning om het te overdenken en het te overleggen. Zoudt u uw kinderen willen gedenken, Heere, vergeet u ze niet. Geef nog maar een zoete nasmaak van uw heilige tafel of van uw woord. Ach, Heere, als het voor hen vandaag stil is gebleven, dan mocht u de stille naprediker zijn in het hart. En gedenk de gemeente, ga met ons de week weer in. Bewaar ons voor de zonde, voor een onverwachte, onverzonde dood. Bekwaam ons tot onze taak en plicht. Zegen ons in ons goddelijk beroep. Sterk degenen die niet werken kunnen, die geen werk hebben. Allen die met moeite en zorgen door het leven gaan, wilt u ondersteunen en sterken. Zorg voor onze kinderen, onze jonge mensen in studie en beroep. Houdt u ons vast, bewaart u ons overal waarvoor wij te bewaren zijn. Help de moeders in de gezin. Bekwaam ons als ouders in de opvoeding. Sterkt u de broeders, ouderlingen en diakenen. In het midden van de gemeente, persoonlijk en ambtelijk, breidt uw vleugel over dit deel van uw erven uit. En wilt gij zelf maar als die grote opperherder de wacht over de gemeente betrekken, om Jezus wel aan. Wij zingen Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen. Van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. U wordt nog bekendgemaakt volgende week een extra collecte voor de kerk. Zo de Heere wil aan mijn leven volgende week zondagavond om 6:00 dominee A.J. Gunst. Maandag huisbezoek bij de familie A. Vogel Wakem en bij de familie Kaden Braber Wakem. En dinsdag bij de heer K. Sturres en bij familie De Leeuw. Zo de Heere wil aan mijn leven. Wij zingen Psalm 68, het tweede vers.
gaat nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.